Goedemorgen. Een beetje de stem. Ik ben niet verkouden of zo, maar ik heb gisteren in Den Haag gesproken. Nogal vrij lang en intensief, dus vandaar een beetje, maar het gaat goed komen. Geen corona. Ja, dank je. Corona, dat, we hadden natuurlijk carnaval in Colombia gehad in december, dank je wel. En op een gegeven moment gaat iedereen de supermarkt weer in en het winkelcentrum. En toen was, ik denk, Omicron aan de beurt. En ik begon op een vrijdag een beetje grieperig te voelen en een beetje ongemakkelijk. En toen was er een kameraad uit Nederland teruggekomen met zijn vrouw, Carlos. Hij is getrouwd met een Nederlandse. Hij zei, ik heb wat zelftest meegenomen, dus je mag er wel eentje hebben. Dus ik heb zo'n test gedaan, dat was op de zaterdag. En die was positief. Dus ik denk, nou, ik doe er nog eentje. De volgende dag weer positief. Maar ik zat op 11 dagen van mijn reis naar Nederland. Deze reis. En ik werd een beetje bezorgd. Ik denk, nou moet alles omzetten. Dat is niet zo makkelijk, hè, met vliegtuig. Dus ik heb gebeden en toen... Het is mooi dat de Heer in je hart spreekt, hè, in allerlei omstandigheden. En ik had gewoon het gevoel van, het komt goed. Maak je niet druk. Maar toen belde ik naar de dokter. Die zei, je bent toch zeker 2 weken positief. Nadat je corona gaat, dan blijf je positief testen een tijd. Dus ik denk, nou, dat haal ik nooit meer natuurlijk. En ik kreeg op mijn hart van de Heer om op de zaterdag te testen. Ik zou dinsdag weggaan naar Nederland. En ik kwam bij de test. En heel spannend natuurlijk. Ik moest 2 uur wachten op de uitslag. Negatief. Echt een wonder. En toen moest ik weer testen, net voor mijn reis naar Nederland. Dus morgens om 7 uur weer testen. En dat was weer negatief. Dus dat hebben we ook weer gehad. Hè? Omicron, denk ik hoor. Ik weet niet wat het geweest is. Maar in ieder geval iets van dat. Het is goed om hier te zijn, mensen. Het is goed om bij elkaar te zijn. Fijn, de zangdienst. Heerlijk om God aan bidden. Yahweh, Yahweh. Als je zegt halleluja, dan zit ja ook in. Hè? Want wij in Spaans zeggen meer halleluja. Yahweh. Dus het is goed. En God is bezig in deze wereld. We zien allerlei toestanden. Ik weet nog goed dat Corrie ten Boom, ik weet niet of jullie haar kennen, de ouderen onder ons vast wel, die had een beeld gekregen van een borduurwerk. En dan zag je aan de achterkant al die draadjes door elkaar inlopen. En dan begreep je niet goed wat het was. Maar als je aan de andere kant keek, zag je precies het kunstwerk. Ik denk dat we zo ook leven heel vaak. Kijk, je hoort allerlei stemmen om je heen, ook in christelijke cirkels, van dit en dat gaat gebeuren. Nou, we weten 1 ding zeker, Jezus komt spoedig. Hij gaat komen voor ons. En wat er ook gaat gebeuren, we zijn in zijn handen. En dit zijn geweldige tijden. Toen ik vorige keer in Nederland was, een zomerperiode, toen ben ik veel gaan rijden in de auto. En heen nog wandelde met God en ik rijd in de auto met God. Dus ik heb heerlijke gesprekken gehad met God in de auto. En dan krijg je ook dingen naar je toe. En ik was bezorgd over Colombia, want ja, daar was het ook natuurlijk enorm geweest met die hele toestand van de corona. En een paar mensen kwamen nog maar in de dienst. Ze waren allemaal doodsbang geworden. Het was zo erg zelf dat je instructies kreeg om je boodschappen te mogen doen. Af en toe, hè, dan moest je onder zoveel tijd mocht je naar de supermarkt. En dan moest je thuiskomen met al die plastic zakken. En die moest je dan voor de deur zetten en dan eerst inspuiten met alcohol. En dan moest je de kleren uitdoen die je aan had. En dan moest je naar binnen gaan, douchen. Nieuwe kleren aantrekken, naar buiten, de oude kleren in de wasmachine. En dan pas je boodschappen naar binnen. Dus mensen waren doodsbang geworden. We mochten het avondmaal niet meer vieren. Je mocht niks eten en drinken in een groepsverband. Dan heb ik wel gezegd, dat gaan we niet doen. Hè? Dat gaan we niet doen. We blijven wel avondmaal vieren. Maar in ieder geval, het was zo erg. En ik, in de auto kreeg ik bepaalde woorden van God. En God zei, zo en zo moet je het gaan doen. En ik ging beelden zien en ik kreeg visie. En ik ben thuisgekomen in Colombia en ik heb... Op WhatsApp heb ik de meeste mensen opgeroepen van, jongens, kom op, weet je wel. God is goed, God wil dingen doen. En het mooie was dat ze gingen terugkomen en brachten ook nieuwe mensen mee. Dus op een gegeven moment zaten we met 2 keer zoveel mensen in de dienst als we gewend waren. God is goed. En nu binnenkort hopen wij echt van start te gaan met de verbouwing van het lokaal. Want je zegt, ja, midden in deze tijden, waarom ga je gebouwen maken? Waarom ga je dingen verbouwen? Nou, God is goed en hij blijft goed. En we moeten werken in deze tijd. Er is heel veel te doen. En je komt in de Bijbel geweldige voorbeelden tegen. Ook van mensen die in allerlei omstandigheden verkeerden. soms politiek heel ingewikkeld. Als je kijkt naar de tijd van Jezus, dan zie je natuurlijk ook een panorama van een bezetting. En de Romeinen waren geen makkelijke jongens. Zat Herodes op een gegeven moment, breng mij het hoofd van Johannes de Doper maar even. En hij werd zo'n kopje kleiner gemaakt. Ik kon zomaar. Hoeft er geen rechtbank bij te pas te komen. Of een of andere advocaat of een aanklager. Nee, haal me het hoofd van Johannes en boom, daar kwam het. Dat waren de tijden waarin Jezus zich bewoog. Tijden van rebellie, tijden van guerrilla-oorlogen. In Colombia hebben we daar het een en ander van meegemaakt. Toen wij daar kwamen in 1987, zaten we midden in de maffiatijd. Ik wist niet zo goed hoe dat allemaal werkte. Je zag van allerlei dingen, mooie grote auto's. En naast de kerk waar wij werkten met Julio Ruibal, waren we jeugdleiders. En er werden van die hele dure auto's verkocht. Die werden opgekocht door de maffia. Er kwamen een aantal jongens tot geloof, we begonnen met 4. En dat ging heel snel groeien. Ze kwamen en ik sprak maar 3 woorden Spaans. En ik dacht, Heer, hoe kan u iets doen met mijn gebrekkige Spaans? Maar in een kwestie van 2 maanden kwamen er 10 tot geloof. En dan kwamen ze gewoon brengen van, hij moet ook Jezus aannemen. En dan hadden ze al het werk al gedaan voor me. Ik hoefde alleen maar te bidden. Ze kwamen hem zo brengen. En later ontdekte ik dat die jongens kwamen uit die maffia-laboratoria. Met zijn keuze maakte voor Jezus om hem te gaan volgen, werden zij de overlevenden van al die toestanden. Want er zijn er heel wat omgekomen in die maffia-oorlog. Toen kregen we de guerrilla-oorlogen. Alette, die zit hier, weet nog wel, Mika, soms werd er beschoten om ons huis heen. En dan moest je die kelder in, we hadden een kelder gewoon in ons huis, nog steeds. En dan moest je in die kelder gaan zitten wachten tot het voorbij was. En maar hopen dat er niks gebeurde. We leven in onzekere tijden en ook nu blijft het allemaal turbulent. Europa wordt ook onder vuur genomen. Ook wij komen nu ineens tot de realisatie dat ons bestaan ook zomaar kan veranderen. En ik ben hier niet om onheil te prediken, maar ik wil wel heel graag kijken naar de parallel. De moeilijke tijden die we zien in de Bijbel. En dan vooral ook focus op de tijd van Jezus en onze tijd waarin we leven. Want Jezus komt spoedig, ik ben ervan overtuigd. Ik wil niet zeggen dat we moeten gaan zitten, bij de pakken neer gaan zitten. Maar dit is juist een geweldige tijd. Waarin we de heerlijkheid van God gaan zien als nooit tevoren, geloof ik. Op een gegeven moment is er in Israël ook een periode van 400 jaar stilte. Wij kennen dat als de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Is er geen openbaring van God. Ze hebben wel het Oude Testament, maar 400 jaar is daar een leegte. En ineens gaat God dat weer spreken. En dan zien we daar een man op het toneel komen, een heel apart figuur. Hij kleedt zich met kamelenhaar. Hij eet wilde honing en sprinkhanen. Dat is in Amerika een keertje, daar kon je naar een heel exclusief restaurant insecten eten. Sprinkhanen, cucarachas, kakkerlakken en dat soort dingen. Nou, ik heb wel een keer mieren gegeten. Die hebben ze in Colombia, La Hormiga Colona, dat is een grote mier. Lijkt op een pinda, maar ik heb liever echte pinda's, hoor. Toch wel. Maar hij had dus van deze dingen en dan staat hij in de woestijn en hij roept iedereen op. En dan zegt hij, kom, dit is de tijd. Er is een tijd aangebroken. En als we dat zien in Matteüs hoofdstuk 3, kunnen we dat lezen. Dan zien we hem, wij kennen hem als Johannes de Doper. Hij heette Johannes en hij doopte. Dus dat was makkelijk hem een achternaam te geven, Johannes de Doper. En dan zegt hij, ik doop u met water tot bekering. En hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en het graan in de schuur bijeenbrengen. Maar hij zal het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Dat is ook een scheiding. En hoe urgent is het ook om mensen van Jezus te vertellen, zodat als hij komt, zij ook mee mogen. Het is belangrijk. Ik verwacht in Colombia een enorme beweging van God in deze tijd. Ook in Nederland en in Europa. Gisteren reed ik op de snelweg en sinds lange tijd zag ik zo'n groot bord met een Bijbeltekst. Het klimaat wordt helemaal klaargemaakt om opnieuw te luisteren naar God, denk ik. En dan zie ik deze man, hij doopt tot bekering. Dopen was een bekend beeld in Israël. We kennen dat al van het reinigen met water, het wasvat in de tempel en in de tabernakel. Daar moesten de priesters zich wassen voor ze naar de dienst gingen. En ook in Jeruzalem had je baden waar de pelgrims kwamen. En voor ze naar de dienst gingen, gingen ze daar dat water heen. En dan werd het stof van de woestijn afgewassen. En alles wat niet lekker was, werd afgewassen. En dan gingen zij schoon naar de dienst. Het dopen is ook een beeld van het gaan door de Rode Zee. In de Bijbel wordt dat zo gezegd, dat je uit Egypte komt. En dan ga je door dat proces, ik noem dat de wedergeboorte. En dan kom je uit in de belofte. Dopen is het oude achter ons laten en het nieuwe leven ontvangen. Maar het blijkt dat er ook nog andere dopen bestaan. Wij worden niet gedoopt in dezelfde doop als Johannes. Wij worden gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, in de naam van Jezus. Zo worden wij gedoopt. Wij worden verenigd met Hem. De doop is daar een getuigenis van. Maar het blijkt dus dat er ook nog een doop is in de geest en ook nog een doop in vuur. Dat is interessant. Vuur komt veel voor in de Bijbel. Pas geleden in gesprek met een Molukse broeder hier op het plein in Tiel. Hij zat bij het terrasje en ik zag hem zitten. Ik zeg, hey, wat leuk dat je er bent. Kom erbij zitten, we doen een bak koffie. En we kwamen in gesprek en hij zei iets heel moois. Hij zei, altijd als er vuur is in de Bijbel, spreekt God. En ik was al bezig met dat thema van vuur. En ik merk dat ik steeds meer dingetjes krijg door broers en zussen heen. Die dingen tegen me zeggen en dan wordt het plaatje nog, het groeit als het ware. Wordt nog mooier. Maar in de Bijbel kom je vuur tegen en als ik dan kijk naar de tijd van Elia, in 1 Koningen, hoofdstuk 18 komen we dat tegen. We kennen het verhaal vast wel dat daar die Baal-priesters Elia uitdagen. En ze zeggen, Baal is God, een afgod. Maar toen wij in Bolivia kwamen, sinds 2011, hebben we heel veel reizen naar Bolivia gemaakt. We hebben daar zelfs gewoond. We woonden op een gegeven moment een beetje in Nederland, bij Maria Rista. Woonden we en op een gegeven moment ook natuurlijk in Colombia en een stuk in Bolivia. Zelfs zo sterk dat ik een keertje een boete kreeg omdat ik te lang gebleven was. Maar het was niet veel hoor. Iets van €5 of zo. Maar die man was heel erg kwaad op me. Hij was heel boos. Maar die afgoderij hebben we daar ook gezien. En mensen zijn doodsbang voor die afgoden. De Pachamama. Als ze dan staan te praten, vooral bij de indianen, en ze hebben een kopje koffie of thee, en ze hebben een broodje in hun handen, gooien ze een klein beetje op de grond om de Pachamama tevreden te stellen. Ik was in de mijn in Potosí op 4000 meter hoogte, waar het zilver gewonnen werd, of wordt nog steeds, vanaf 1614 wordt dat zilver gewonnen door de Spanjaarden, later niet meer natuurlijk, later de lokale mensen. Maar als je dan, de 5000 ingangen zijn er in die mijn. En in iedere ingang hebben ze een afgod geplaatst. Het Tio de las Minas. En daar zijn ze doodsbang voor. En toen wij die mijn binnengingen, werden wij er bijna toe verplicht om te offeren aan die afgod. Want het kan zo zijn dat je niet meer naar buiten komt. Want je bent doodsbang voor die afgoden, want ze kunnen je maken en breken. We kwamen in contact met een meneer Angel, een grote man. Hij werkte bij de douane op het vliegveld in La Paz. Zijn vrouw kwam tot bekering in onze gemeente in La Paz. Een Angel was toegewijd aan de Pachamama. En wij zouden daar op het ontbijt komen op een dag. En voordat wij daar kwamen, die avond daarvoor, had Angel een verschrikkelijke ervaring gehad met de Pachamama. Die had hem bedreigd, die had gezegd, jou heb ik al, maar nu ga ik je kinderen meenemen. En hij probeerde maar te offeren en te offeren aan de Pachamama, maar het was nooit genoeg geweest. En in doodsangst had hij in zijn kamer gezeten die hele nacht. En toen kwamen wij op het ontbijt, 's morgens om 9 uur. En Angel wilde zijn kamer niet uitkomen. Hij was doodsbang. Uiteindelijk kwam hij toch bij ons aan tafel zitten. En we hebben hem gevraagd of hij dat verbond wilde verbreken en of hij Jezus verbond wilde aannemen. Dat was heel eng voor hem, want hij was doodsbang voor die afgod. En het mooie is dat het offer al betaald is. We hoeven niet meer te offeren aan die afgoden. We hoeven niet meer bang te zijn dat we niet genoeg doen en dat op een gegeven moment worden de kinderen van ons afgenomen. Of we worden zelf weggehaald of ziek of er gebeurt een ongeluk of een of andere vloek komt er op ons. Het offer is betaald. En toen hij dat begreep, zo'n grote vent, de tranen kwamen in zijn ogen. We hebben hem gebeden dat hij dat offer van Jezus mocht aanvaarden. Dat hij gered mocht worden voor de eeuwigheid. En wat een rust komt er dan in je hart. Een engel is later gedoopt in de rivier. Met zijn vrouw en zijn kinderen. Maar dat vuur zie je dus ook hier bij die baalpriesters. En ze zijn doodsbang voor die baal. Die afgod die de kinderen verslond. Waar de kinderen aan geofferd werden door het vuur. De verbrand. En dan komt Elia. En dan zegt hij, maar de God die antwoordt met vuur, die is God. En dan maakt het nog sterker. Hij gooit water over dat altaar. En ik denk dat God enthousiast was op dat moment. Geloof je dat? Dat God enthousiast kan zijn? Ja, hè? Want dan komt er zoveel vuur dat niet alleen het offer wordt verslonden, maar ook het altaar. Er komt zoveel kracht van God dat ze kunnen er niet meer omheen. De God van Israël, hij is God. We zien ook vuur in een ander verhaal. Het staat in Daniël hoofdstuk 3. Dan heeft daar die koning, die keizer, heeft een levensgroot afgodsbeeld opgericht. En dan is het verplicht dat als je een muziekje hoorde in het hele rijk, dat was een groot rijk van Nebukadnezar, dan moest je meteen die afgod gaan aanbidden. En er zijn er 3 jonge mannen die zeggen, maar dat gaan wij niet doen. Want wij dienen de God van Israël. We gaan niet buigen voor die afgod. En dan zegt die keizer, oké, maar dan gaan jullie wel de oven in. En dan wordt 7 heter gestookt dan normaal, zo kwaad is hij. En dan worden die jongens daarin geworpen en dan kijkt hij en dan ziet hij daar die 4e persoon. En ik wil geen theologische discussie wakker maken, maar ik denk dat als in het Oude Testament de engel des Heren verschijnt, dat het Jezus zelf is. Jezus is niet alleen gekomen in Bethlehem. Nee, hij was er al veel langer. Hij heeft altijd al bestaan. En dan is hij daar en dan is hij bij die jongens in dat vuur en dan komen ze naar buiten en dan hebben ze geen reuk van vuur. In Colombia hebben we een barbecue van een paar autovelgen gemaakt. Die heeft een kameraad voor me gedaan. En dan hebben we barbecue. En als je dan aan die barbecue gezeten hebt, de volgende dag ruik je kleren nog naar barbecue. Maar in dit geval was het niet zo. God was daar in het vuur en hij redde hen. Een heel merkwaardige verschijning vind ik, als Mozes daar in de woestijn is. Hij is met die schapen bezig. En ineens ziet hij iets gebeuren wat zijn aandacht roept. En dan ziet hij daar een braambos, een doornstruik die in de brand staat. Maar het is iets heel vreemds met die struik. Hij verteert niet. Hij verteert niet. En dan gaat hij kijken en dan spreekt God. En hij maakt zichzelf bekend en hij geeft hem een roeping. En hij zegt, jij zult voor de farao gaan staan en zeggen, laat mijn volk gaan. Een bijna onmogelijke taak. En dan spreekt God uit die brandende braambos. Maar het grappige is en het frappante is dat hij niet verteert. Het vuur van God verteert niet. Het is aanwezig en hij spreekt uit dat vuur, maar het verteert niet. Later zien we daar weer terugkomen. Heel veel later. Als daar 120 mensen bij elkaar zijn. Jezus is gekruisigd, hij is opgestaan. Er zijn 40 dagen voorbij gegaan vanaf Pasen. En ineens komen daar vlammen op hun hoofd. En ze gaan spreken in tongen. En ze profeteren. En het is pas 9:00 's morgens en dan wordt er gezegd, ze zijn dronken. En dan zegt Peter, we zijn helemaal niet dronken. Het is pas 9:00. Dit is de belofte van de profeet. Die we nu zien, dat in de laatste dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. En dan spreken ze van de heerlijkheid van God. God spreekt opnieuw door hun mond vanuit het vuur. De Heilige Geest die in hen is en die hen vult. Ik had vorig jaar, 2 geleden zo'n beetje een situatie, mijn trouwring, die was strak geworden. Dus ik heb hem weggebracht hier in Tiel bij de juwelier. Ik zal niet zeggen wie het was. Maar het ging niet zo goed. En dus ik heb een tijd gewacht op die trouw. Ik zei, wil u hem wat groter maken? Ja, is goed meneer. Dus ik kreeg een bonnetje mee en zo. En de trouwring bleef daar. En dan gaat daar 3 weken, een maand overheen. Ik hoor maar niks van die juwelier. Ik denk, ga eens kijken. Hè? Dus ik kom daar en... Ja, we kunnen hem even niet vinden. Maar we gaan er naar zoeken. Nou goed, dus nou, 2 weken later eindelijk. We hebben hem gevonden, meneer. Dus ik ga terug naar de juwelier. En ik krijg die trouwring. Oh, prachtig zeg. Helemaal glimmend. En hij paste ook. Geweldig. Een klein beetje breder was hij geworden. Ik denk, dat komt natuurlijk door dat groter maken, weet je wel. Dus ik dat ding om. Een maand lang loop ik ermee. En ik ging een keertje sporten. En ik doe mijn ring af. En iemand die kijkt en die zegt, hey, ben jij getrouwd met een of andere Henk of zo? Ik zeg, nee. Nou ja, er staat dus in, Henk, ik hou van je voor altijd. Nou, daar klopt helemaal niks van. Dus ik terug naar die juwelier. Ik zeg, dat klopt niet. Ja, meneer, daar kunnen we niks meer aan doen. Henk heeft uw ring nu, u heeft zijn ring. Dus Henk loopt met jouw ring om. Maar kunnen we nooit meer uitvinden wie dat is. Maar we kunnen wel de tekst veranderen dan maar. Nou ja, goed, doe dat dan maar. En toen was ik in een gemeente, daar zit een hele lieve broeder, die is goudsmid. En ik vertelde hem dit verhaal met geen enkele intentie dat hij wat voor me zou doen. Maar hij zegt, jij krijgt van mij een mooie trouwring. Geef die oude maar hier en ik maak een mooie voor je. En dat heeft hij gedaan. En hij heeft ook nog 5 diamantjes ingezet. Leuk, hè? Dus dat vond ik heel mooi. Maar kom je op het thema van goud. En dan kom je ook dingen in de Bijbel daarover tegen. Kijk maar eventjes in 1 Petrus. En dan in hoofdstuk 4. Dit heeft te maken met goud. We gaan zo meteen naar een andere tekst die dat bevestigt. Zet die geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat de naam van Christus, omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Als we kijken naar wat daarvoor gebeurt. In 1 Petrus 1 vers 6. Dan zegt hij, verheug u daarin. Ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd. Opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud. Dat door het vuur beproefd wordt. Tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Het goud. De vuurgloed. Het reinigingsproces van het goud. Goud wordt gevonden vaak en er zit van alles in. En we kennen hoe dat gaat. Hè? Het wordt dan op het vuur verhit. Het gaat smelten en dan blijven al die dingen die je niet in thuis horen bovendrijven. En die worden verwijderd. En het blijkt zo te zijn dat ook ons geloof door een dergelijk proces gaat. Waarin een vuur komt in ons leven. Er komt verhitting. En dan vraag je, ja, wat gebeurt er allemaal? Wat is er aan de hand? En dan zegt de apostel, wees niet bezorgd, word eerder blij. Want jouw geloof gaat in karaat omhoog. Het maximale karaat van goud is 24. En je hebt goud van 18, je hebt goud van 14. Het heeft allemaal te maken met hoe puur het goud is. En als we dan kijken naar de tempel en we zien die prachtige menorah daar staan, die kandelaar. Dan zien we ook weer goud en vuur samenkomen. Die kandelaar was van gedreven goud. Niet van gehamerd goud, dat was gedreven. En dat goud was zo puur, dat het onder de hand van de meester met een instrument door er druk op uit te oefenen gevormd kon worden. En daar kwam die prachtige menorah uit voort. Met prachtige details. Want daar zaten ook nog allerlei takjes omheen. Prachtig. Van de amandelboom. En dat was de boom die ook het eerst bloeide in Israël in het voorjaar. En dat is ook de boom dat toen Aaron uitgedaagd werd door een aantal rebellen. Ze zeiden, jij bent geen priester, wij zijn priesters. En toen werd er gezegd, nou, en ieder gaat zijn staf nemen en die wordt in de tempel gelegd. En dan zal God beslissen wie de man is die God verkiest. En dan gebeurt er iets heel merkwaardigs, want de volgende dag als ze teruggaan, is de staf van Aaron gaan bloeien. En heeft amandel voortgebracht. Blad, bloesem en rijpe vrucht. In één nacht tijd. Alle drie de dingen op hetzelfde moment. Die menorah, die prachtige details. En dan zie je daar vuur en goud. Want het licht dat schijnt, is vuur. Komt uit pure olie, uit gestoten olijven. En dan zie je dat beeld, vuur. Heer, ik sta onder vuur. Heer, er zijn moeilijkheden, er is weerstand. Heer, de wereld is in beroering. Heer, er is van alles aan de hand. God heeft uiteindelijk heeft hij de controle. Dan behoeven we niet bang te zijn daarvoor. Ik ben altijd enorm geraakt door een verhaal uit Handelingen. Als we dan kijken hoe deze broers en zussen in een situatie verkeerden die lijkt op de onze, waar ik parallellen in kan zien, en hoe zij daarop reageerden. En dan bid ik, dan is het echt mijn gebed dat ook wij ons daarbij kunnen aansluiten. De wereld gaat door vuur, de wereld gaat door een periode waarin er erg veel dingen gaan gebeuren. Vanaf het begin van de coronacrisis, ik voelde al in de geest bepaalde bewegingen. En dan vraag je, wat gebeurt er allemaal? Ik zie het niet duidelijk. Hoe zit het plaatje in elkaar? En langzamerhand komt er steeds meer naar de oppervlakte van wat er eigenlijk aan het gebeuren is. En in mijn gedachten is er iets aan het gebeuren wat we heel snel zullen gaan zien. En het parallel daarvan vind ik in Handelingen 4. Als u met me mee wil gaan, gaan we dat opzoeken. En dan wil ik graag ook lering trekken uit de manier waarop zij daarmee omgingen en waarvan ik denk dat ook dit het antwoord is voor ons in de gemeente tegenwoordig. Als we kijken naar Handelingen 4, dan weten we allemaal de context. Hè. Er is in Handelingen 3 een wonder gebeurd. Een meneer is genezen, die lam was, daar bij de poort van de tempel. En Petrus en Johannes zijn daar verantwoordelijk voor, want ze hebben in de naam van Jezus van Nazareth deze man genezen. Er komt een heel opstootje in Jeruzalem. En ze worden dan apart genomen door de oversten. En dan worden ze ondervraagd van wat gebeurt hier, wat zijn jullie aan het doen? Jullie hebben daar geen vergunning voor. En dan worden ze bedreigd. Dan wordt gezegd, jullie mogen niet meer spreken in die naam van Yeshua. Wat redder betekent. Jullie mogen niet meer spreken in die naam. En als dat wel gebeurt, dan zijn er consequenties aan verbonden. En ze worden dan een nacht in hechtenis gehouden. En dan worden ze vrijgelaten. En dat vinden wij dan in vers, even goed kijken, de letters zijn klein, hè? 23. Handelingen 4, vers 23. En dan staat dat toen ze vrijgelaten waren, gingen ze naar de hunnen. Niet naar de hunnen bedden, maar naar de hunnen. En deelden hen mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden, gij, Heere, hebt, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt, waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de overste zijn tezamen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalde. Het conflict wat we nu wakker zien worden, dat al heel lang aanwezig is, gaat zich uiteindelijk richten op de Messias. Uiteindelijk zal die Jezus die in ons is, aangevallen worden. We zitten nu al in een situatie waarin er een hele strakke lijn staat tussen vrijheid van meningsuiting of aanzetten tot haat. Daar is een hele discussie over op dit moment in de politiek. In hoeverre mag je dingen zeggen? In hoeverre loopt onze vrijheid om onze mening te uiten en wanneer wordt het beledigend? En dat is heel gevaarlijk, vind ik. Want het nu, in deze periode, staat er een dame in Finland voor het gerecht die een paar Bijbelversen heeft gepubliceerd over wat God zegt over homoseksualiteit. En zij is daardoor in de problemen gekomen. Ze heeft gewoon Bijbelteksten gepubliceerd. En ze waarschijnlijk, als het vonnis, zoals de aanklager dat wil, voltrokken wordt, krijgt ze 2 jaar celstraf. Door het publiceren van Bijbelteksten. En dan zie ik, hè, die Bijbel zegt, als je dan gehoond en gesmaad wordt, moet je je gelukkig prijzen. En ik geloof me mensen, die tijd komt. We hebben natuurlijk geweldige dingen en Gods kracht zal enorm openbaar worden. Maar dit gaat ook steeds toenemen. En dan gaan ze verder met hun gebed. Dan zeggen ze, want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die gij gezalfd hebt. Herodes, zowel als Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had. Dat geschieden zou. En nu, Heere, let op hun bedreigingen. En geef uw dienstknechten. En hier wil ik graag even bij stilstaan. Met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing. En dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl ze baden, werd de plaats waar ze vergaderd waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Dit was het antwoord. God spreekt opnieuw. En als we denken aan de Pinksterdag, dat vuur op hun hoofd. Hier opnieuw gebeurt er een beweging door de Heilige Geest. Opnieuw is dat vuur aanwezig. En zij worden zo bekrachtigd en bemoedigd dat ze niet meer letten op alles wat er omheen gebeurt. Alle politieke leiders, alle koningen, alle volken van de aarde. Zelfs niet de religieuze leiders. Maar ze worden vol van de Geest en met nog meer vrijmoedigheid brengen ze het woord van God. En ik zie een enorme oogst, mensen, in deze tijd. Kijk, we kunnen blijven bezig met ons eigen cirkeltje en daar kom je nooit klaar mee. En mensen hebben nooit genoeg. We willen altijd meer, we willen altijd meer zekerheid, we willen altijd meer rust, we willen altijd meer dingen vergaderen die ons zekerheid geven. En het is helemaal niet verkeerd als we goed leven en als we zekerheid hebben. Maar nu wordt het even geschud. En blijkt dat het allemaal niet zo zeker is. En wat is dan het antwoord? Ik vind het mooi dat hij ook, ze gaan naar de hunnen. Er is een scheiding tussen degene die bij de hunnen horen. Niet de hunnen bedden, zeg ik opnieuw, maar de hunnen, de onze. En degene die daar niet bij horen. Klinkt een beetje vreemd, mag je bijna niet meer zeggen. Hè? Gevaarlijk om dat te zeggen. Zomaar 2 jaar celstraf zometeen, kijk maar uit. maar stel je eventjes voor. En wij zijn bij de onze. Wie zijn dan die onze? Degene die Jezus Christus in hun hart hebben als hun verlosser. En die licht zijn voor de wereld, die het vuur van de Heilige Geest in zich dragen. En die kunnen spreken met vrijmoedigheid. En die kunnen bidden met mensen. Ik weet nog goed, Aletta, ik mag wel even zeggen Aletta, want Aletta's schoonmoeder, die was terminaal. En bijna toch wel aan het eind van haar leven. En Aletta belde mij op. Mijn dochter, ze zegt, pa, ik ben zo bezorgd over haar. Over Ria. Want ze is nu aan het einde gekomen en het gaat echt niet meer. En binnenkort is ze weg. Maar ze heeft Jezus niet aangenomen als haar persoonlijke verlosser. En soms kan dat moeilijk zijn als je met je eigen familie daarover moet praten, hè. Ik vind het met anderen is het soms makkelijker dan met familie. En we hebben gebeden samen. Heer, wilt u Aletta de woorden geven? En welk vers moet ik meenemen? Johannes 3, vers 16. Al zo lief had God de wereld, dat en ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En ze is met de schoonmoeder gaan praten. En ze heeft haar hart geopend voor Jezus. Helemaal aan het eind van haar leven. En ze was zo bang om dood te gaan. Zo bang dat het einde zou komen. En nu zei ze, ik voel een rust in mijn hart die ik al nooit gekend heb. Ik ben klaar. Ik ben klaar. Er gebeurde daar een wonder. Het wonder van de wedergeboorte. Helemaal aan het eind. En als we straks bij hem zijn, zien we haar ook weer. En heel veel andere geliefden zullen we zien. Maar dit is een tijd waarin we leven, mensen, waarin de kracht van God zo aanwezig zal zijn op ons leven, dat we deze dingen weer gaan zien zoals we in het Nieuwe Testament zien. En soms hebben we daar voorproefjes van gehad. Kijk, in het buitenland zeg je, waarom gebeurt het daar wel, hier niet? Nou, we hebben hier ook wonderen gezien in Nederland, hoor. Ik ben een paar jaar bij een broeder geweest op zijn zeilschip. Die was dankbaar omdat zijn zoon genezen was. We hadden eenvoudig voor die jongen gebeden. Na een dienst. En zijn knie was hopeloos vernield. Zo sterk dat hij nooit meer helemaal goed zou kunnen lopen. En hij was pas in de 40. Een aantal operaties gehad. En toen na de jeugddienst baden wij met hem. En we voelden helemaal niks speciaals. Zagen ook geen vuur of niks. Maar een dag daarna was zijn knie genezen. En 6 maanden later was hij nog genezen. En 1 jaar later was hij nog genezen. En die vader was zo dankbaar dat hij zei, ik wil jullie uitnodigen op mijn zeilschip. Ik ben 3 jaar lang met hem gezeild. Op zijn boot. Uit dankbaarheid. We zien wonderen gebeuren. Niet alleen in het buitenland, maar het heeft heel vaak te maken, als je naar het buitenland gaat, ga jij zelf in een andere modus. Maar als je dezelfde modus in Nederland zou hebben, gaat hetzelfde hier gebeuren. Want dan ga je naartoe, dan ben je afhankelijk en het is nieuw en je verwacht grote dingen. Er kwam een meneer uit Noord-Ierland naar ons toe, Thaney, uit Bangor, Noord-Ierland. Inmiddels een hele goede vriend geworden, maar hij zou 1 keertje komen naar Colombia. 1 keer. En dan nog onder druk van een andere vriend. Hij komt 1 keertje en dan kom ik nooit meer terug. Thaney had een wens in zijn hart om de kracht van God te zien. 30 jaar lang zondagsschoolleider geweest van een heerlijke kerk in Noord-Ierland waar we goede vrienden mee zijn. En toen zat hij daar in een dienstje in Cali met een aantal mensen en tegenover hem zat een blinde vrouw. En na de dienst werd er gezegd, wil je voor elkaar bidden? En hij heeft voor deze vrouw gebeden en God deed een wonder en ze werd ziende. Nou, die man zou maar 1 keer komen. Maar op een gegeven moment woonde hij bijna bij ons. Hij wilde maar niet wegblijven. En nu is hij weer bezig om te komen. En hij is een aannemer. Dus hij is degene die ons lokaal gaat verbouwen. God heeft tot hem gesproken. We zien wonderen gebeuren. Het allergrootste wonder, mensen, is als iemand tot Jezus komt, op zijn knieën gaat en hem aanneemt als een verlosser. Toen ik dat meemaakte als een jongen van 18... dan is mijn leven nooit meer hetzelfde gebleven. Eerst dacht ik dat iedereen gek was. Ik ging mee met mijn vader die gedoopt werd om me uit te lachen. 6 maanden later stond ik in dat bad. Want ik had een keuze gemaakt voor Jezus. En dan ga je dingen doen, hè? Bert en Ton. En een heleboel van de ouwe hier. De ouwe mag ik wel zeggen. Hè? We zijn al wat ouder. Hè? Nog niet heel erg oud. Maar we zijn oud, maar we worden niet oud. We blijven jong. Hè? We blijven jong. Maar ja, daar stonden we soms voor die wereldkaart te kijken. We zeiden, en waar komen wij terecht? Wat gaan we allemaal doen voor Jezus? We droomden ervan. En ik vind het fijn als je dan terugkijkt wat God allemaal gedaan heeft. In ons leven en ook door ons heen. De mensen hebben mogen vertellen van Jezus. En ik wil je bemoedigen om je aan te sluiten bij dit gebed van de apostelen. Want ik denk dat deze tijden voor de deur staan. Niet dat wij ineens onder een enorme verdrukking komen, maar ik denk dat de wereld wel geschud gaat worden en dat er wel heel veel dingen op een gegeven moment zich gaan voordoen. En dat vooral het politieke correct zijn zal steeds strakker worden voor ons christenen, dat we steeds meer het nauw gedreven worden. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we gaan staan in zijn naam, dat hij grote dingen gaat doen en Nederland opnieuw gaat bezoeken. Nederland zal opnieuw bezocht worden. We hebben een referentie van volgens mij was het 1958. Het Holland Wonder met Teal Osborne. Dat Nederland door de kracht van God geschud werd. Mijn ouders hadden het daar soms over. Op het Malieveld in Den Haag was iets gebeurd. Ik was nog een kind. Ik was een keer in gesprek met David Maasbach. Hij zegt, we moeten terug naar deze periode, naar deze opwekkingen. Maar je kan natuurlijk achteruit blijven kijken. Maar er komen opwekkingen ook nu. En Nederland moet op bezocht worden door God. En God gaat Nederland bezoeken. God gaat iets doen in Nederland. We worden geschud en worden vol van zijn geest. En het vuur komt op ons. Ik wil je echt vragen ook om niet bezorgd te zijn, want ik weet dat er vuur in je leven is. Ik zie twee soorten vuur. Eén is het vuur van de beproeving en van de weerstand en van de moeilijkheden. En aan de andere kant zien we het vuur van de Heilige Geest dat niet verteert. De kandelaar die daar brandt, de vlammen op het hoofd van de geest vervulde en de tekenen en wonderen die daar gebeuren. Ik zou u vragen te gaan staan en laten we de Heer bidden. Laten we ons beschikbaar opstellen. Ik weet nog goed dat ik jaren geleden tegen de Heer zei, Heer, als u me kan gebruiken, hier ben ik. Dat zijn gevaarlijke gebeden, mensen. Want dat gaat hij doen. Dat gaat hij doen. Ik weet nog goed, ik kwam uit Engeland, ik had wat Engels opgepikt. En ik ben altijd, talen vind ik leuk, dus ik kwam redelijk goed met goed Engels, redelijk goed Engels terug. En op een gegeven moment hadden we een dienst. En er zou iemand komen van Operation Mobilization, een Amerikaan, en zijn vertaler was ziek geworden. En toen werd er gezegd, hij, nou jij spreekt toch Engels, kan jij hem vertalen? Nou, dat heb ik gedaan. En de Heer zegende me, het ging goed, ik voelde me rustig. Wel zenuwachtig aan de buitenkant, maar binnen rustig. En toen kwam er een paar weken later een andere meneer, hij zegt, Hein, ik heb gehoord dat jij vertaalt. Ja, heb ik één keer gedaan. Hij zegt, er komt een Amerikaan ieder jaar naar Amsterdam, maar die heeft geen vertaler, wil jij dat doen? We hebben 6 jaar lang met deze man samengewerkt. Een Amerikaan uit Tulsa, Oklahoma. Later ging ik vertalen voor organisaties, dan ging ik met land in, met sprekers. Dan hebben we zondag diensten en zaterdag onze eigen dienst in Tiel. En na vele keren vertalen was ik in Vlaardingen en toen zeiden die voorgangers, we hebben jou zo vaak horen vertalen, wil je een keer komen spreken? En toen kwam ik in Zuid-Amerika, toen werd ik voor de leeuwen geworpen, want toen moest ik ook ineens iedereen van Jezus vertellen, in het Spaans. Maar als je zegt, Heer, wilt u me gebruiken, gaat God je gebruiken. Met wat je hebt, al is het maar een heel klein beetje. Laten we bidden. Vader, dank u wel, u bent hier. En u roept ons op. Er komt vuur op ons hoofd. Want wij zijn, als het ware, die kandelaar die licht geeft in deze wereld, die duister wordt. En het oog van velen zal op dat licht gericht komen, of worden. Naarmate de duisternis toeneemt, zal dat licht nog veel meer zijn werk gaan doen. En Heer, we verwachten grote dingen van u. Ik wil me aansluiten bij het gebed van de apostelen, die eeuwen geleden dit gebed uitspraken en zeiden, Heer, wilt u uw dienstknechten geven, dat er in de naam van uw Zoon Jezus nog veel meer wonderen gebeuren, nog veel meer tekenen gebeuren. Wilt u geven, Heer, dat er een werking komt van uw geest, van uw kracht. En opnieuw sprak u, Heer, en de plaats schudde en zij werden vervuld met de geest. Wilt u ons zo vullen met uw geest? Heer, misschien zitten we vol met allerlei andere bezorgdheden. We zijn zo bedolven onder allerlei zorgen. Maar u kan daar dwars doorheen breken. En als God aan de vogels te eten geeft, weet hij dan niet wat jouw nood is? Voor hem is het maar heel klein. En ik zie dat er mensen zijn in deze zaal die ook onder vuur staan. Er is conflict gekomen in je leven. Misschien is er een ziekte binnengekomen in je leven en je voelt je beperkt. Je bent bezorgd over een kind. Helemaal verkeerd leeft en je bent bang dat er iets gaat gebeuren met hem. Er is conflict geweest in een gezin. Er zijn harde woorden gezegd. En je denkt, gaat dit nog goed komen? is een persoon hier die eigenlijk wel zwaar depressief lijkt te zijn. En hij of zij is niet echt bij machten geweest om die donkere wolk van zich af te schudden. Het is een donkere wolk die over je hangt. Maar ik zie dat daar een hand doorheen komt van bovenaf, dwars door die wolk heen. En hij pakt je vast. En daar waar die hand is, is de hemel open. En God zegt, wees niet bevreesd. Want ik maak een einde aan deze tunnel. Kom maar bij mij en rust in mijn armen. Vader, dank u wel. En wilt u komen, Heer, want wij hebben nodig voor onszelf, maar hebben we ook nodig om uit te delen. Het is vandaag gezegd in deze dienst, uitdelen, uitdelen. Vul onze handen, Vader, om uit te delen van uw liefde, van uw kracht, van uw zegen. En heel veel mensen die komen op je pad zijn geen christen. Ze geloven nog niet in Jezus. En dan zeg je, moet ik aan hun dan ook geven? Ja. Zegen ze. Vul hun handen. Omarm ze. En door de liefde van God zullen ze overwonnen worden. Iedere obstakel, iedere filosofie, iedere haat, iedere ervaring die pijnlijk is, zal genezen worden als de liefde van God in hun hart komt dalen. En jij bent degene die het mag overhandigen. Dank u, Vader. Kom maar met uw kracht en maak ons vol. Laat uw gemeente niet meer een gemeente zijn die een protocol hoeft te hebben of het allemaal heel mooi gepolijst hoeft te doen, maar dat we echt organisch mogen zijn en echt die gemeente waar u openbaar wordt. Dank u. En ik zie ook, hè, en richt je ogen op, zegt erbij. Sla je ogen op. En kijk naar de velden die zijn wit om te oogsten, ook in Tiel. En ook in de omgeving, en ook in Nederland. Wees zo gezegend. En wees vrijmoedig in de naam van Jezus. Wees vrijmoedig. Ik spreek vrijmoedigheid over je uit. Vrijmoedigheid. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.